Inderdaad. The Daily Move. BNR Nieuwsradio. Het debat met Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal met Siewert van Liende is al sinds vanmorgen bezig. En het gaat ook nog wel even duren. En de minister lijkt dat te gaan overleven. Ondanks dat aan het licht kwam dat hij zijn contact met Van Liende verzweeg en erover loog, kan hij dan toch aanblijven als minister van Wonen. Hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen, maar op hun plek blijven zitten? En wat zegt dat over die zogenaamde nieuwe bestuurscultuur? Dat wil ik weten van voormalig SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak, tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en politiek commentator Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Welkom allebei.
Ja, goeiedag, goedemiddag.
En Ronald van Raak, jij hebt net ook gekeken naar het debat, kan ik me voorstellen. Welke dingen viel je op?
Ja, het is heel vreemd. Ik ben nu ook een beetje aan het bijkomen. Op dit moment is Hugo de Jonge begonnen met spreken. Die is vandaag nog helemaal niet aan bod geweest. Maar het is alsof ik naar een voetbalwedstrijd kijk, waarbij iemand de spelregels heeft veranderd en niemand meer goed weet wat hij moet doen. En je ziet ook vandaag waarom dat staatsrecht belangrijk is. Want het is een rommeltje, het is een puinhoop. We zien dus twee ministers zitten in vak K. De echte minister, de huidige minister, minister Helder, die dus verantwoordelijk is voor haar beleid, maar ook voor het beleid van de voorgangers. Mm-hmm. Dus ook voor het beleid van Hugo de Jong. En Hugo de Jong zelf, ja, die daar ook zit, omdat hij zich als persoon wil verdedigen. Nu heeft de minister Helder, de huidige minister, informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. En nu blijkt tijdens het debat dat informatie is die niet volledig is. Omdat de Hugo de Jong, de vorige minister, dat heeft uitgezocht. Dus heel selectief is geweest. En nog vreemder, en dat hebben we nog nooit meegemaakt. De huidige minister van Volksgezondheid, mevrouw Helder, heeft in de Tweede Kamer sorry gezegd voor het optreden van de regering, eigenlijk voor het optreden van Hugo de Jong, die zij eigenlijk zou moeten verdedigen. En zij zegt van ja, ik ben het met deze gang van zaken ook helemaal niet eens. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat doet Hugo de Jong daar dan?
Precies, precies. En jij, Jurjen, hoe vond je bijvoorbeeld dat de Kamer reageerde toen de minister van VWS, dus nu, Connie Helder, niet aannemelijk kon maken dat ze aan die informatieplicht naar de Kamer kon voldoen?
Nou, je merkte daar gelijk dat dit het principiële punt was. Want bij de val van het vorige kabinet werd de Rutte-doctrine geïntroduceerd en dat werd gedefinieerd als dit kabinet, dus dat was het kabinet Rutte 3, stelt altijd pas stukken beschikbaar aan de Kamer als het hen zelf uitkomt en als het de positie van een bewindspersoon helpt. En dat gebeurde hier in dat kabinet van die nieuwe bestuurscultuur.
Rutte 4.
Kwam weer. Ja, exact. En dus zag je dat er een nieuw staatsrechtelijk duo opstond. Kees van der Staaij, die dat altijd al deed, en Jesse Klaver, die dat ook echt haar fijn wist te fileren. En die zei, dit is een schoffering van de Kamer, want wij vroegen om een feitenrelaas. Dat zou er niet komen. Vervolgens zegt dus de nieuwe minister van VWS, die zegt van, nou, Hugo wilde dat ik een paar stukken naar jullie doorstuurde, en die heb ik uiteindelijk doorgestuurd, ook al heb ik hem dat afgeraden.
Ja, en die informatieplicht, dat is één ding, hè? Daar ging het al nu over. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk vandaag ook over Hugo de Jonge en zijn leugen, over zijn betrokkenheid bij die mondkapjesdeal. Ronald, je hebt in 2021 afscheid genomen als Kamerlid, maar je zat er jarenlang, 14 jaar. Vind je dat er in jouw tijd in de Kamer iets veranderd is in de manier, nou ja, waarop politici omgaan met de waarheid?
Ja, heel erg. Namelijk, de waarheid is een optie geworden. En dat heeft ook heel erg met jullie te maken. Niet met BNR per se, maar met de media.
BNR,
want als je naar dit hele probleem kijkt, zie je dat de media daar een belangrijke rol speelt. Waarom kreeg Siewert van der Liende toegang? Dat was omdat hij een mediapersoonlijkheid was. Omdat De Wereld Draait Door en De Vara hem groot hebben gemaakt. Daardoor was hij een mediapersoonlijkheid. En daarom zat hij aan tafel. Je ziet dat ministers hem geknuffeld hebben, naar hem hebben geluisterd, deals hebben gesloten uit angst voor de media. En nu zie je dat Hugo de Jong heel erg lang informatie die er wel was niet naar de Kamer heeft gestuurd, omdat hij bang was voor de beeldvorming in de media.
Maar
en nu hij die informatie heeft gestuurd, heeft hij dat selectief gedaan, ook opnieuw met het oog op de media.
Ja, maar aan wie ligt dat dan? Dus aan de media of aan de manier waarop bewindslieden reageren op die media?
Nou, het is in ieder geval niet de schuld van de media, want jullie doen gewoon je werk.
Gelukkig
doen jullie je werk. Het enige waar ik me wel zorgen om maak is wel het mechanisme bij de talkshows, hè, waar mensen dus eigenlijk tot een soort mediahelden worden gemaakt. Mensen moeten natuurlijk beroemd worden, omdat ze dan ja, vaak op tv kunnen verschijnen. En wat we nu zien, wat we eigenlijk ook al in april vorig jaar zagen, maar nu opnieuw, is dat die mediamensen, dus mensen die groot worden gemaakt in de media, ook in de politiek ontzettend veel invloed hebben. Tijdens het debat werd ook duidelijk, toen de deal met Siewert van der Linde werd gesloten, voor die slechte mondkapjes, is hoogstwaarschijnlijk een deal met een ander bedrijf wat goede mondkapjes kon leveren voor veel minder geld, is afgeblazen. Dus zo zie je dat die invloed van die mediapersoonlijkheden eigenlijk heel erg ongezond is geworden, omdat hun invloed te groot is geworden.
Nou, wij voelen ons hier heel erg aangesproken in de studio. Daar gaan we zo zeker verder over praten.
Ik dacht, vooral, Siewert had toch al heel veel politieke invloed, joh. Dat is niet...
Ja, houd het even vast.
Oké, houden we vast, ja.
Eerst het verkeer.
Precies, de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Robert, je krijgt allemaal boze berichten. En die zeggen, ja, het staat overal hartstikke vast. Hoe erg is de spits vandaag?
Nou, het staat op veel plaatsen vast. We zaten net iets boven de 500 kilometer, nu op 495. Dus het loopt alweer een klein beetje terug. En er zijn vooral lange files, bijvoorbeeld ten zuiden van Utrecht, door de regen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus de knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Al met al ben je een half uur extra kwijt. Op de A27 eigenlijk van dezelfde Laken een pakt vanuit Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file rijden met dik een half uur vertraging. Dan staat er ook nog een kapotte auto op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Avenhoorn 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En de nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar kom je in 10 kilometer file terecht met een uur vertraging. Want altijd nog is daar de linkerrijstrook dicht. Snelheidscontrole op de A22 Beverwijk-Velsen bij hectometerpaal 14,7. En op de A58 Tilburg-Breda bij 57,4.
De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats.
Ja, hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen, maar op hun plek blijven zitten? We hebben het natuurlijk over het mondkapjesdebat en de positie van Hugo de Jonge. Daarover praat ik met Ronald van Raak, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, tegenwoordig hoogleraar in Rotterdam en politiek commentator Jurjen van den Berg. Ja, Ronald van Raak, we waren net op het punt beland dat de media mensen heel groot kunnen maken. En dat de invloed van die mensen dan ook op een ministerie zich laat gelden. Maar ik vraag me dan af, je hebt ook kinderen die heel verwend zijn en elke dag patat willen, maar daar moet je dan toch ook niet in meegaan? Dat zegt toch iets meer
nee,
over...
Nee, maar dat zeg je ook precies goed. Het is ook niet de schuld van de media. Het is echt de schuld van de mediacultuur op de ministeries. En overigens ook in politieke partijen. Dat onze parlementaire democratie een mediademocratie is geworden. Dat de logica van de media dominant is geworden. Moet je toch eens voorstellen dat we hele verkeerde mondkapjes bestellen voor heel veel geld bij Siewert van der Linde, omdat hij toegang heeft tot de media en daardoor andere mondkapjes voor weinig geld die wel goed waren links laten liggen. Ja, dit is echt zo'n voorbeeld. En wat ook aardig is, in die appberichtjes zie je ook hoe dat werkt. Dat ambtenaren zich daar ook tegen verzetten. Mm-hmm. Maar Hugo de Jong zegt van ik wil dat je dit doet. Ik vind dat heel belangrijk. En dan zie je ook dat ambtenaren soort in gewetensnood komen. En dan toch maar doen wat de minister zegt. En de oplossing is natuurlijk ambtenaren die niet doen wat de minister op zo'n moment zegt.
Ja.
En natuurlijk Kamerleden die straks voet bij stuk houden en zeggen, minister, u hebt gelogen, dus u kunt geen minister meer zijn.
Ja, en
maar het is maar zeer
liegen.
De vraag of dat de uitkomst is.
Ja, en over dat liegen, Jurjen van den Berg, heb jij ook het idee dat het steeds vaker voorkomt dat bewindslieden na zulke onthullingen gewoon blijven zitten?
Ja, kijk, het interessante is dus dat vorige kabinet dat viel dus over die cultuur van het niet goed informeren van de Kamer. Maar daarna is er natuurlijk wat gebeurd. Iets meer dan een jaar geleden, 1 april vorig jaar, had je het beruchte debat waarin uiteindelijk Mark Rutte toe moest geven dat hij de Kamer voorgelogen had over functie elders bij Pieter Omtzigt.
Ja.
En toen heeft willens en wetens deze hele smalle meerderheid van een kabinet gezegd van maar we kunnen toch met hem in zee. En je ziet ook dat in de periode daarna er heel lang een situatie ontstond waarin eigenlijk de Kamer ten opzichte van het toen demissionaire kabinet op allerlei manieren niet meer de oude staatsrechtelijke wetten kon toepassen. En dat zegt Ronald van Raak net ook terecht. Vroeger was het echt zo dat ook in een situatie waarin er heel veel afhing van de positie van het kabinet, liegen was een doodzonde. En die doodzonde betekende per definitie dat een meerderheid van de Kamer vanuit dualisme zei, dan stap je op.
Ja.
Nu zitten we in de situatie dat RTL Nieuws voor dit debat alvast even is gaan rondbellen en gewoon plomp verloren brengt. Oh, we denken dat hij blijft zitten tenzij Hugo de Jonge iets onhandigs doet in dit debat. En dat is natuurlijk gewoon exact wat je niet wilt.
Nee. En 1 april vorig jaar, dat is een jaar geleden. Maar net noemde je het al, de Rutte-doctrine. Heeft dat er dan ook mee te maken, dat liegen en het verkeerd of beperkt informeren van de Kamer?
Ja, dat heeft er alles mee te maken. En daar had hij in vorige optredens, zei hij, ik heb daar radicale ideeën over hoe ik dat moet doen. Hè. Daarmee zat hij in Nieuwsuur en het werd ons nog niet helemaal duidelijk wat die radicale ideeën waren. Nou, inmiddels wordt het wel duidelijk. Die radicale ideeën zijn business as usual. En ik moet ook zeggen, dit debat is echt een nieuw dieptepunt.
Ja.
Als je ernaar kijkt, ook vanwege die figuur, dat minister De Jonge dus zelf beslist, ik ga in dat vak K zitten, staatsrechtelijk klopt daar helemaal niets van. En je voelt ook dat het in de Kamer, dat tot het ongemak leidt, waarmee dus die eerste termijn van minister Helder begon.
Ja, en Ronald, ben je het daarmee eens?
Ja, absoluut. Dit is echt een dieptepunt. En we moeten dat niet onderschatten, want het staatsrecht heb je niet voor niets. Dat is ook ontwikkeld in decennia lang. Dat is ook precies voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de politieke strijd op een goede en eerlijke manier kan verlopen. En het feit dat ministers zich nu niet meer aan het staatsrecht willen houden, ja, dat laat ook zien dat ze het spel niet meer eerlijk willen spelen. En dat gaat heel ver. Het hele showtje, de hele show die Hugo de Jong nu aan het opvoeren is, is opnieuw een beeldvormingsshow, opnieuw een mediashow. Wegblijven bij de inhoud, liegen en bedriegen, kijken of je ermee weg kunt komen. En dat zijn harde woorden, maar dit raakt echt de fundament van onze democratie.
Maar als jou...
Daarom hoop ik heel erg dat Kamerleden deze keer wel voet bij stuk houden, want ja, de gevolgen zijn zo groot.
Ja, maar als ik jullie zo hoor praten, dan denk ik, hoe kan het dat aan de ene kant ons een nieuwe bestuurscultuur is beloofd en tegelijkertijd liegt iemand en die gaat daar waarschijnlijk dan ook nog mee wegkomen?
Ja, omdat
hoe kan dat?
Omdat die belofte voor een nieuwe bestuurscultuur ook beeldvorming was. Dat was ook voor de beeldvorming. Ook om er weer mee weg te komen. En dat is het erge. Het is niet gemeend. Het is allemaal beeldvorming. En dat is ook precies wat er vandaag gebeurt. En dat is schadelijk voor het vertrouwen van mensen in de democratie die dit bekijken en denken van ja, maar wat is dit? Mm-hmm. Je liegt en je komt ermee weg.
Ja.
Ja, dat betekent dat ook elders in de samenleving dat een norm kan worden. Dit,
het is geen voorbeeld,
van politici is een voorbeeld voor de publieke moraal.
Ja.
Goh, iets is goed als je ermee wegkomt. Ja, dat is heel schadelijk voor eigenlijk de hele samenleving.
En Jurjen, als jij dit koppelt aan die Rutte-doctrine, verwacht je dan een omslag na een kabinet Rutte 4, dus zonder Rutte?
Nou, ik verwacht echt dat dit uiteindelijk de grote politieke splijtswam gaat worden voor de periode na Rutte. Dus of we gaan een situatie krijgen waarin op een bepaald moment bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt, hey, wij stonden hier al heel twijfelend in, wij trekken de stekker uit dit kabinet en we gaan de verkiezingen in met de boodschap, nu moeten we echt een nieuwe bestuurscultuur hebben. Of je krijgt de situatie dat Mark Rutte nog een keer de rit uitzit, en dat na dit kabinet, dan voorspel ik, dan wordt dat echt het absolute thema waar het in de politiek over moet gaan.
Ja.
Nog wel één ding daarover. De Tweede Kamer moet dan ook nog echt wel beter worden dan ze nu is. Want zij hebben het zich ook laten overkomen dat ze nu in deze vorm debatteren met een minister die eigenlijk helemaal niet in dat vak had horen zitten.
Nee. En Ronald, moeten kiezers eigenlijk nog een mogelijkheid krijgen om politici, als de Kamer dat niet doet, verantwoordelijk te houden buiten verkiezingstijd, dus buiten het stemhokje?
Ja, ik heb daar natuurlijk een hele mooie wet voor gemaakt. Voor een bindend referendum. Een bindend referendum. En dat is natuurlijk ook een mooie manier om aan te sluiten bij de analist. Een mooie manier voor mensen om de Kamer ook te kunnen corrigeren op het moment dat die bijvoorbeeld wetten aanneemt die de mensen echt niet willen. Waarschijnlijk volgende week, zal de wet ook opnieuw behandeld worden in de Tweede Kamer. Niet door mij, maar door mijn oud-collega Renske Leijten.
Ja.
Renske Leijten gaat dat doen. Ja, en daarvan zegt ook de staatscommissie Remkes, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad van State, allerlei deskundigen zeggen ook van ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier om te zorgen dat de parlementaire democratie weer versterkt wordt.
Oké, nou dat volgende week. De hamvraag dan, moet Hugo de Jonge vandaag de eer aan zichzelf houden? Jurjen.
Ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik zat er gewoon ook over na te denken wat dit betekent voor zijn positie in onderhandelingen met de grote vastgoedjongens. En in zijn positie om een enorm dossier met een grote belofte wat betreft het bouwen van betaalbare woningen,
ja, om dat beschadigd
door de Kamer te loodsen. Hij is beschadigd, hij gaat dit niet meer redden. En de laatste die dat nog niet ziet is Hugo de Jonge.
Oké, dank jullie wel. Ronald van Raak, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Jurjen van den Berg, politieke commentator.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.